staat hoog aan de hemel. Ze zegt me, je moet er weer eens uit en ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt me, kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk.
Je maakt mijn leven hier op aarde leuker, zonder jou hier naast me zijn de dagen veel te lang. Sinds jij er bent denk ik aan niets meer anders. Ik ben wel ooit verliefd geweest, maar het gevoel was nooit zo sterk. We zijn nog jong, maar ik weet al dat ik met jou eindigen zal. Hou me vast, laat nooit los, laat je zien dat je bij mij hoort. Wat er ook gebeurt, ik hou van jou.
Dank u wel, voorzitter. Ongeveer een maand geleden zijn de burgemeester en ik naar Ameland gegaan. In verband met de Tweede Kamercommissie Rijkswaterstaat en Infrastructuur. Die daar kwam om te praten over de concessie van de Waddenveren. Dat gaat in twee stappen. En de eerste stap daarvan was de nota van uitgangspunten. Voor mij een heel nieuw woord, maar dat was het dus wel. En daar hebben de Friese Waddeneilanden een zienswijze op kunnen inbrengen. Dat hebben ze gedaan en zoals ze verwachten zijn de belangrijkste punten niet overgenomen. Vandaar dat de vier Friese Waddeneilanden een motie aan het voorbereiden zijn, waarin zij hun colleges oproepen om actie te ondernemen enzovoort. Ze hebben dat ook aan mij gevraagd, kunnen jullie hem ook ondersteunen? Ik heb in ieder geval gemeld van wij wachten de tekst van de motie af. En als die tekst van de motie op een of andere manier onze steun kan hebben of mee ondertekening of wat dan ook, dan kunnen we dat hier in de komende vergadering bespreken. Want het zal half november zijn beslag moeten hebben. Dus dat past bij ons mooi voor de vergadering. Dus wanneer de tekst klaar is, kom ik daarop terug.
Dank u wel, meneer Soyer. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen donderdag waren wij allen uitgenodigd voor de lancering van de campagne van de gemeente om personeel te werven. Ik ben daar geweest en ik wil de rest van de commissie meedelen dat het er erg goed uitziet. De filmpjes zijn erg leuk, de posters voor de ABRI's zijn erg mooi geworden. En dat ik net hierheen fietste, zag ik de posters ook al in ABRI's hangen. Dus ik wil de gemeente succes wensen met deze campagne en de commissieleden adviseren om de filmpjes even op internet te gaan bekijken.
Dank u wel, mevrouw Visser. Zie ik geen mededelingen meer uit de commissie, nog wel eentje uit het college, meneer Van der Belt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal de vergadering 9:05 even kort moeten verlaten, aangezien mijn dochter een eindexamenpresentatie heeft op de OSG waar ik graag bij wil zijn.
En dat is dichtbij en we hebben afgesproken dat mocht de begroting op dat moment nog behandeld worden en er vragen voor de heer Van der Belt zijn, dat ze genoteerd worden en er getracht wordt na 9:00 daar antwoord op te geven. Tot zover mededelingen. De vaststelling van de agenda. Iemand daar nog wijzigingen voor? Of kan die ongewijzigd vastgesteld worden? Die is ongewijzigd vastgesteld. Brengt ons bij de rondvraag publiek. We hebben één aanmelding voor de heer Morten Esweiler. Meneer Esweiler, ik ga uw gang. Ik heb u zojuist gesproken. 5 minuten. Na 4 minuten krijgt u een seintje van me. En blijf even staan als u klaar bent met uw inspraak. Want er kunnen nog vragen uit de commissie komen. Ga uw gang.
Dit knopje was hem, hè?
Ja.
Super. Nou, ik vind uit een vliegtuig springen minder eng dan dit, maar ik ga mijn best doen. Alvorens ik wil beginnen, wil ik even bedanken voor uw tijd en de mogelijkheid om hierin te mogen spreken. Voor de mensen die me niet kennen, mijn naam is Morten Esweiler, 35 jaar en ondernemer op Texel. Vandaag wil ik hier graag mijn verhaal kwijt als te neergeslagen ondernemer, trotse broer, maar zeer teleurgesteld inwoner van Texel. Een hele rollercoaster aan emoties kan ik u vertellen. Teleurgesteld ben ik u in allen. Want op 26 juni heeft u mijn broertje hier voor u gehad. die Haarfijn zijn problematiek heeft uitgezet en een noodkreet heeft geuit over zijn situatie aan de spinbaan. Om even kort het geheugen op te frissen, hij is een pand betrokken aan de spinbaan om daar zijn bedrijf Sport met Beleid te ontwikkelen. Gezien zijn bedrijfsomschrijving, medisch trainer, waren er vooraf inderdaad wat vraagtekens of dit nieuwe pand de juiste bestemming had. Maar na onderzoek bleken al alle vergelijkbare bedrijven op dezelfde bestemming gevestigd te zijn als de locatie en de spinbaan. 1 in Oudeschild en 2 in de Burg. 1 zelfs op steenworp afstand. Zoals onze hoofdredacteur al zei in de TC, noem het naïef, noem het ondernemersrisico, Zwerre koopt er niks voor. Gegokt en verloren, maar ik vind niet dat het alleen aan hem ligt. Ik wil u heel even graag meenemen in mijn casus, om duidelijk te maken wat zijn bijdrage aan onze Tesla samenleving was en wat een medisch trainer als hij nou precies doet. Als u naar mij kijkt, zal u niet meteen denken dat ik zorgbehoevend ben. Een ondernemer, actief in de sport en altijd in beweging. Ik surf, fiets, loop hard en klim. En ik klim ook wel eens in een klimpark. Maar in december 2023 kreeg ik uitvalsverschijnselen in mijn rechterarm. Een kopje koffie optillen kon op me net, maar eruit drinken niet. Laat staan een blowcard op een trailer tillen. En als je hier een 14-jarige collega voor moet vragen, kan ik u vertellen dat dat heel goed gênant is. Na een alarmerend telefoontje aan de dokter, voor controle naar het ziekenhuis, een hele rits onderzoeken met als uitslag waarschijnlijk een beknelde zenuw. Succes. Gestart bij de fysio, maar het heeft helaas niks mogen helpen. Het advies, trainen en oefeningen doen. Maar welke? Dat was nog maar de vraag welke zou aanslaan. En hier kwam nu net mijn broertje om de hoek kijken. Na een zoektocht van 3 maanden, de juiste problematiek gevonden en na 9 maanden trainen kan ik het meeste wel weer. Echter is er nog steeds krachtverlies. Dit is wat Zwerre als beroep had. Maar onlangs is hij aangenomen als fietsenmaker, want dat is natuurlijk een grotere aanvulling op onze Tesselse samenleving. Maar voor mijn broertje is het nu te laat. Hij is moe. Moe van het strijden en gevoel van willekeur. Het pand aan de spinbaan staat nu te huur, zijn spullen te koop en rest hem een gigantische financiële schuld. En ik wil dat u heel even om u heen kijkt. Een groot deel van de cliënten van mijn broertje heeft vandaag de moeite genomen om hier aanwezig te zijn. Ik heb hopelijk het geluk dat we gezien familie zijn. Ik nog gebruik mag maken van de hulp van mijn broertje. Laat het duidelijk zijn, niet aan de spinbaan. Maar veel van deze mensen zullen moeten zoeken naar een andere oplossing. En ik kan u vertellen, die is er niet. Want u laat niet alleen een ondernemer met zijn gezin in de kou staan, maar ook 70 hulpbehoevende mensen. 70. Getuigen ook de meerdere ingezonden brieven die mij ter ogen zijn gekomen en ook aan u verzonden zijn. Ik ga niet in op diverse casussen, maar u kunt door de opkomst alleen al zien dat dit voor de betrokkenen een serieuze zaak is. En ik wil ook eigenlijk vragen of de mensen die hiervoor aanwezig zijn even hun hand op willen steken, want ik heb er heel wat gezien. Oké, ik wist niet dat er zoveel waren. Dit zijn alleen de mensen die al de moeite hebben genomen om hier aanwezig te zijn vanavond, die dus op dit moment ook met een probleem zitten. En dit is nou precies waarom ik zo teleurgesteld ben in u als raad. Hoe kan het mogelijk zijn dat een ondernemer die zich inzet voor de gezondheidszorg op Texel zo erg in de steek laat? Texel wil zich profileren als sporteiland met een vitale samenleving. Dan snap ik niet waarom er op Texel geen plaats is voor dit mooie bedrijf en wat hier een grote bijdrage aan leverde. Tijdens de alumni-bijeenkomst in 2023 van de bestuursklas moesten we ons toekomstbeeld voor de gemeente Texel in een krantenkop opschrijven. Mijn krantenkop was: vanaf 2034 gaat gemeente Texel denken in oplossingen.
Laatste minuut, meneer Rijsweiler.
Ik ben er bijna. En ik hoor u denken, wat een ambitieuze doelstelling. Die 2034 zal in mijn optiek voor Texel veel te laat zijn. Hou het leefbaar en ga denken in oplossingen. En die ambitie zal hier moeten starten. Ik hoop dat er vrijdag in de Texelse krant de volgende krantenkop zal staan. Vanaf vandaag gaat de gemeente Texel denken in oplossingen. Dank u wel voor uw tijd. En mocht er nog vragen zijn, hoor ik het graag.
Dank u wel, meneer Rijsweiler, voor uw zeer duidelijke inspraak. Ik kijk de commissie rond. Is er iemand die nog een vraag heeft aan meneer Rijsweiler? Het was duidelijk. Op het laatste moment. Mevrouw van der Werf.
Ik heb een vraag. Even kijken. Op welke gronden is de vergunning geweigerd? En ik heb eigenlijk een paar vragen. Mag ik die achter elkaar stellen, dat die eerst antwoord geeft en dan nog weer een andere vraag stel?
Van mij kunt u ze achter elkaar stellen. Meneer Esweiler, wilt u even de microfoon uitdoen? Oh.
Nou ja, goed. Dan de eerste was natuurlijk welke grond is de vergunning geweigerd. En is u bekend waarom het college niet tijdelijk ontheffing heeft verleend?
Kunt u die vragen beantwoorden, meneer Esweiler?
Dat is een hele goede vraag of ik die vraag kan beantwoorden. Ik heb het natuurlijk wel een beetje voorbereid, dus ik hoop dat ik een heel eind kom. Voor ons is meer de vraag waarom er tijdelijk geen ontheffing wordt verleend eigenlijk. En als ik hem heel erg... Ja, eigenlijk hoop ik eigenlijk dat ik even hulp in mag schakelen. Ik had net Maaike voorbij zien komen. Kijk, super. Maaike heeft ook de casus behandeld van Sverre voor de aanvraag. Dus ik hoop dat die eventjes de vraag mag beantwoorden.
Nou, dan heeft het mijn voorkeur om dat schriftelijk te doen. Omdat het anders een hele technische discussie
gaat. Dan ga ik mijn best doen. om op die vraag terug te komen eigenlijk. Hij heeft eerst een principeverzoek moest hij indienen. Van tevoren heeft hij een verzoek gedaan of het kon. Nou, daar kwam wel uit dat er een principeverzoek ingediend moest worden. Dat heeft hij niet gedaan omdat vanaf 1 januari, wat ik begreep, de regelgeving zou veranderen eigenlijk. Eigenlijk daarna is dus meteen een verzoek geweest vanuit de gemeente om die vergunning aan te vragen. Dat is ingediend. En uiteindelijk waarom dus de vergunning afgewezen is, is dat er dus een schaarste is naar bedrijventerreinen. Het staat op dit moment nu 2 weken te huur en er is nog geen enkele gegadigde geweest, eerlijk gezegd. En omdat de tijdelijkheid niet aangetoond kon worden. Nou, hij heeft een tijdelijk contract voor 5 jaar. Ja, hoe tijdelijk wil je het hebben? Maar wat ik net al zei, denk dan in oplossingen. Zie misschien van, oké, het kan niet, maar we gaan samen zoeken naar een oplossing. Maar de juiste bestemming die de Sverre dus nodig heeft voor zijn activiteit is gewoon simpelweg niet te vinden. En dat is maatschappelijk. En dat is afgelopen jaren behoorlijk veel verdwenen. Heb ik de vraag zo'n beetje goed beantwoord?
Ik hoorde een ja. Dan zag ik nog een hand bij mevrouw Visser.
Ja, sorry, ik ben altijd een beetje traag met het formuleren. Naast dat er hier mensen in de zaal aanwezig zijn, hebben we als raad ook meerdere brieven ontvangen van, nou ja, ik noem het dan patiënten. Dat gaat eigenlijk continu over medische hulp. Maar ik heb het idee dat in uw vergelijking van net over de bedrijven op een steenworp afstand en op andere bedrijventerreinen, dat het daar sec gaat om sportscholen en dus niet de aantekening medisch. Klopt dat? Heb ik dat juist? Of doelt u wel op medische ondernemingen op bedrijventerreinen, waar ik dan even niet van weet om wie het gaat?
Nee, de vergelijking die ik net maakte zijn dan sportscholen. Maar daar heb ik het natuurlijk aan zich aan trainen. Dus kijk, of je nou een medische achtergrond hebt en iets op moet trainen of gewoon je spieren groter wil maken, is ook trainen. Het is alleen een andere insteek natuurlijk.
Dank u wel. Kijk de commissie rond. Vraag aan het college. Ja, meneer Esweiler, dank voor uw inspraak. De rest van de vragen zijn aan het college, dus dan gaan we daarmee verder. Dan zag ik eerst meneer Zegel, dan mevrouw Van der Wetering. En aan die kant een paar handen. Meneer Zegel.
Ja, voorzitter, dank u wel. In juni is er, zoals net gezegd, ook inspraak geweest over deze specifieke case. En hebben we hier het college ook vragen over gesteld. Ik denk niet dat het direct zin heeft om dat gesprek over te doen. Maar het lijkt er wel op dat er op dit moment simpelweg te weinig ruimte beschikbaar is met de maatschappelijke bestemming. Vragen die ik daarover heb, hoe kijkt het college daar tegenaan? En de tweede vraag is, gezien de meerdere panden met de maatschappelijke bestemming die de komende jaren vrij lijken te komen. Denk aan een bibliotheek, denk aan diverse scholen, maar denk ook aan een mogelijke realisatie van een gezondheidsplein en een gezondheidscentrum, wat verschuivingen zou kunnen gaan opleveren. Hoe kijkt het college aan tegen tijdelijk maatwerk in dit soort gevallen om die tijd te overbruggen?
Ik inventariseer de vraag even. Mevrouw Van der Wetering.
Nou, mijn vraag is eigenlijk samengevat al door mijn buurman, meneer Zegel. Ik heb namelijk zelf even na de inspraak van de broer van Morten opgevraagd wat we precies op dit moment hebben aan maatschappelijke bestemming. En dat zijn allemaal vrij grote gebouwen en niet echt geschikt voor een dergelijke mogelijkheid die meneer Esweiler bood aan zijn klanten. Dus ik ben ook benieuwd naar de tijdelijkheid en de mogelijkheid om dat voor 5 jaar te doen.
Meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Aansluitend op de heer Zegel van GroenLinks, waarbij tijdelijkheid een rol speelt, ben ik wel benieuwd of er binnen de gemeente huidig beleid is, dus beleid wat nu geldig is, en of dat beleid eventueel, als het er niet is, wel kan worden opgesteld om wel in behoefte te kunnen voorzien van een redelijk aanzienlijk deel van onze Texelse medeburger. Dank u wel.
Meneer Rutte.
Voorzitter, dank u. Vergelijkbare vraag. Meneer Espader voorziet duidelijk in een behoefte. Waar ziet het college wel mogelijkheden voor een dergelijke onderneming?
Mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Het is toch jammer dat bedrijven geen locatie kunnen vinden waardoor men verdwijnt of zelfs niet eens kunnen gaan beginnen. We zijn al jaren onderweg met bijvoorbeeld het gezondheidsplein, welke mijn inziens maar wordt uitgesteld. Morgen stoppen met deze ondernemers, welke nu al vele jaren nog niets hebben gerealiseerd. Het is van algemeen belang dat de gemeente ruimte faciliteert voor ondernemers en de gezondheidszorg op Texel. Wellicht een andere partij zoeken of moeten wij als gemeente maar zelf gaan ontwikkelen. Dan kunnen wij snel schakelen en ervan uitgaan dat de gemeente een neutrale rol heeft. Kunnen ruimtes voor nette prijzen te huur worden aangeboden. Ten slotte zijn volgens mij de voedselbank, de prikpost en nog vele anderen op zoek naar een geschikte locatie. Graag een reactie van de wethouder.
Oké, ik zou vragen, wilt u tot een vraag komen? Want we zijn met de publieke rondvraag bezig, dus korte vraag graag. Mevrouw Koot.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, kan het college uitleggen waarom de heer Esweiler afgewezen wordt, zijn verzoek afgewezen wordt, met als argument dat er een tekort is aan bedrijventerreinen, aan ruimte op bedrijventerreinen, terwijl er ook een tekort is aan ruimte voor maatschappelijk bestemming. Hoe is die afweging? Vinden ze bedrijventerreinen dan belangrijker als maatschappelijke bestemming, aangezien er voor alle twee kennelijk een tekort is?
Dank. Dan geef ik het college het woord. Wie is de portefeuillehouder in deze? Meneer Van der Belt.
Dank u, voorzitter. Ik denk dat er twee portefeuillehouders zijn. Eén handhavende portefeuillehouder, dat is de burgemeester. Misschien zijn er nog wel meer. Eén gaat ook over bestemmingen en wat wij hebben op het eiland. En ik ben de wethouder welzijn. Dus over schaarste en bestemmingen, dat vind ik best wel een ingewikkeld vraagstuk. En ik vind het ook best wel ingewikkeld. Dit zijn best wel relevante vragen, denk ik, die u stelt. Maar het is best wel ingewikkeld om dat te doen naar aanleiding van een casus die een hele andere aanleiding en oorsprong heeft. Dus de vragen die u stelt, is er genoeg maatschappelijke, of zijn er genoeg maatschappelijke voorzieningen? Moeten we daar als gemeente wat mee? Nou, dat zijn misschien wel terechte vragen, ook in het licht van ontwikkelingen zoals het gezondheidsplein, wat maar niet van de grond komt, en het naastgelegen gezondheidscentrum, wat tegen vergelijkbare problemen aanloopt. En het zijn, zoals altijd, financieringsproblemen, zoals u natuurlijk kunt inschatten. Dus of er, we kunnen natuurlijk heel moeilijk aan de hand van één casus beschouwen of er tekort is aan maatschappelijke ruimte. Ook ben ik geen vergunningsdeskundige. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat vergelijkbare ondernemingen prima op een bedrijfsbestemming kunnen. Alleen niet op een bedrijventerrein wat categorie 3 toestaat. Want daar gaat het natuurlijk om. Nee, in dit geval, en dat heeft u ook al eerder bij de behandeling van de casus kunnen zien, is de ondernemer gaan zitten zonder dat hij heeft gevraagd of er een vergunning verleend kon worden. Nee, dat kon niet. Hij is er toch gaan zitten. Ja, dan kunt u niet anders dan van ons verwachten dat we daar natuurlijk tegen gaan optreden om die tegenstrijdigheid op te heffen. En dat is er uiteindelijk heeft ertoe geleid dat we tegen de ondernemer hebben moeten zeggen dat hij op die plek moet verdwijnen. En ook niet tijdelijk kan blijven zitten, aangezien de tijdelijkheid verder niet aangetoond kan worden. De vragen die u verder stelt over ja, wat moeten we nu met maatschappelijke bestemmingen, daar heb ik nu geen antwoord op. Ik kan u niet een kaartje laten zien wat wij aan maatschappelijke bestemmingen hebben of aan bedrijfsbestemmingen. Ik ben geen ondernemer. Ik weet ook niet welke vierkante metersprijzen daarvoor gevraagd worden. Ik weet niet hoe het overleg is met de overige partners in de gezondheidszorg, in de branche waar de heer Esweiler werkzaam is. Misschien zijn er wel samenwerkingsmogelijkheden mogelijk. Ik weet dat er gesprekken zijn geweest met het gezondheidsplein, wat me niet van de grond komt tot nu toe. Dus daar kan ik als wethouder ook niets over zeggen. Dat is ook aan de andere partijen. Maar als u een discussie wilt of een gesprek wilt over wat hebben wij hier eigenlijk aan maatschappelijke voorzieningen, zouden we daar niet zelf veel meer in moeten optrekken? Ik hoor Tels Belang zelfs zeggen, zouden we niet zelf een pand moeten bouwen om maatschappelijke voorzieningen onder te brengen. Misschien een interessante gedachte, maar dat is er wel eentje die we niet even in een vragenronde kunnen gaan doen hier. Naar aanleiding van een inspreker. En ik heb u dus geen concrete antwoorden kunnen geven op uw vragen die u stelt. Omdat ik dat ook niet kan. Ik zie een vervolgvraag. Ik weet niet of de rondvragen met insprekers bedoeld zijn om discussies en rondvragen. Want we krijgen een beetje een gek gesprek, heb ik het gevoel.
Dat ben ik in dit geval met de portefeuillehouder eens. Heeft u een verduidelijkende vraag?
Ik heb een vraag aan de wethouder. Hij geeft een heleboel antwoorden en een heleboel richtingen en een heleboel zijstraten. Maar wat ik hier in de commissie eigenlijk een beetje hoor van, goh, die tijdelijkheid. En die tijdelijkheid, daar geeft u eigenlijk vaag een richting op. Ja, omdat er bepaalde stappen werden genomen, kunnen we die tijdelijkheid niet meer ter sprake brengen. Maar ik merk hier in de commissie toch een geluid dat men iets meer wil weten over die tijdelijkheid. Dus...
kunt u daar een antwoord op geven?
Ja, voorzitter, ik begeef mij nu wel een beetje op het terrein van een andere portefeuillehouder. Deze casus is ook uitgebreid besproken. U heeft de stukken ook op uw eigen verzoek kunnen inzien naar aanleiding van de vorige inspraak, toen het collegebesluit is gevallen. Ik weet niet of u daar gebruik van heeft gemaakt, maar het aanbod is toen wel gedaan. Ik meen op uw eigen verzoek. Daarin staat alles toegelicht. En ik vind het dan ook een beetje niet kies om individuele casussen hier zomaar te bespreken, terwijl ik niet alle 100% juridische kennis om dat gebied heb. Want dan ga ik ongetwijfeld iets zeggen wat later dan niet blijkt te kloppen. Dus ik vind dat ontijdelijkheid was maar één van de aspecten. Bijvoorbeeld.
Nog één vraag, mevrouw Koot.
Ja, het is een verduidelijkende vraag over het antwoord van de wethouder. Ik hoorde de wethouder zeggen dat in dit specifieke geval het gaat om een categorie 3 bedrijventerrein. En dan is mijn vraag, betekent het dat ik dacht dat het een bovengrens is wat toegestaan is op zo'n bedrijventerrein. Dus dat ook lagere categorieën daar gerust op mogen. Maar aangezien u dit als argument hanteert om wat meegespeeld heeft bij de afwijzing, is mijn vraag aan de wethouder: mogen op een bedrijventerrein categorie 3 dan alleen maar zulke bedrijven komen te zitten?
Kunt u die vraag beantwoorden?
Nee, voorzitter, deze vraag kan ik... Ik kan er een gooi naar doen, maar ik weet zeker dat ik niet helemaal juist het antwoord gegeven. En deze vragen zijn ook in juli ook allemaal ongeveer gesteld. Hè? En er is ook een antwoord op gekomen. U heeft het stuk kunnen inzien, dat kunt u nog een keer inzien als u dat wilt. Ja, ik vind dat wel een ingewikkeld vraagstuk. Daar zitten natuurlijk consequenties aan de milieucategorieën. Het is een bovengrens, maar in dit geval ging het er gewoon over dat de bestemming niet passend was voor wat de heer Esweiler daar wilde. En daar bent u in andere gevallen altijd, luistert u nog? Of bent u... Nee, oké, dan hou ik ook op, voorzitter.
Dank voor de reactie, portefeuillehouder. Ik zag nog mijn hand bij meneer Zegel, maar ik wil wel het voorstel doen. We hebben natuurlijk als commissie en als raad voldoende brieven ontvangen over dit onderwerp. Dus mocht iemand willen dat dit onderwerp daadwerkelijk in de commissie besproken wordt, dan kan een brief geagendeerd worden, uiteraard. En dat zal dan van de commissie van december zijn. Meneer Zegel?
Voorzitter, dank voor deze mogelijkheid om de laatste vraag te stellen. Ik wil het echt niet over de specifieke case hebben, want dat vertroebelt alleen maar. Maar het lijkt wel alsof er binnen de Raad wel een breed gedragen geluid is om hier iets mee te doen. Niet voor de specifieke case, maar in het algemeen. Maatschappelijke bestemmingen, tijdelijkheid, dat soort zaken. Ligt de bal daarvoor nu bij de Raad? Is het iets wat het college kan oppakken of ligt het gewoon stil?
Laatste keer de wethouder.
Daar ligt de bal dan nu even voor bij de Raad. Daar laat ik hem daar ook even liggen. En dan mag u zelf met een vraag, een verzoek, een voorstel om bespreking van dit onderwerp komen. En als, als u dan duidelijk aangeeft wat u wilt bespreken, dan kunnen we dat ook met z'n allen goed voorbereiden.
Ik zag instemmend geknik vanuit de commissie. Dus daar maak ik voorzichtigheid op dat we het hier volgende maand weer over gaan hebben. Dan dank ik de heer Esweiler voor zijn inspraak. Dan dank ik iedereen die voor dit onderwerp naar het gemeentehuis is gekomen. Voordat we naar de behandeling van de begroting gaan, geef ik iedereen die naar buiten wil gaan even de kans om dat te doen zonder dat de vergadering verstoord wordt. Wel thuis. De meeste mensen hebben inmiddels de raadzaal verlaten. En als ik weer stilte op de tribune mag, dan kunnen wij de agenda voortzetten. Dat brengt ons bij de rondvraag voor de commissieleden. Is er iemand uit de commissie die een rondvraag heeft? Ik zie één hand, dat is meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. In de vorige raadsvergadering is het heel lang gegaan over een vlaggenmast op de toren van de kerk van de Waal. En de wethouder legde toen heel goed uit dat die kerktoren is gerenoveerd, omdat het daar lekte en het orgelschade opliep enzovoorts. Maar nu was ik zondag in de kerk van de Waal en er werd mij dat toen verteld dat het nog steeds lekt. En als je daar kijkt, dan zie je ook iets met stoppenkast en water. En ik ben geen gediplomeerd elektricien, maar volgens mij was er dan iets met veiligheid. Dus wat is er aan de hand met de kerktoren? Is de renovatie klaar? En is het allemaal goed gegaan?
Portefeuillehouder, kunt u daar direct een antwoord op geven?
Ja, meneer Rutte, de kerktoren is klaar, is opgeleverd. Dus wat u nu zegt is voor mij nieuw, maar ik heb begrepen vanuit gemeentewerken dat alles opgeleverd is. De hele kerk, zowel beneden als boven. En dat hij nu lekt, dat is nieuw. Maar dan gaan we erachteraan om te kijken waar hij lekt.
Dank. Agenda punt 5, de uitkomsten van de mei-circulaire. Is er iemand die er iets over wil zeggen? Ik zie een hand bij meneer Hoogerijden.
Dank u wel, voorzitter. Een kort vraagje. Normaal gesproken komt in september de circulaire binnen, de september-circulaire. Vraag 1 is hij al ontvangen? Zo ja, is hij positief of negatief? En heeft hij dan nog gevolgen voor de begroting 2025?
Die is genoteerd. Dan zag ik meneer Kooijman.
Ja, dank u wel. Er is ruim 3 ton voor integratie. Dat dit jaar volledig wordt ingezet voor integratieproject van de Bolder. En dat gaat straks over naar het Huis van Ontwikkeling. En in het advies staat dat het Huis van Ontwikkeling nog niet exact kwantificeerbaar is. Hij vroeg ons af, wat bedoelt u er precies mee, nog niet exact kwantificeerbaar? En wij hebben ook vernomen dat de hele opzet van deze organisatie moeilijk van de grond komt. Of misschien totaal niet lukt. Mensen kunnen niet door een deur. En een aantal betrokkenen heeft ook inmiddels afscheid genomen van de organisatie. Wat kunt u hier meer nog over vertellen? Dat was de vraag. Dank u.
Meneer Schuijenga.
Ja, voorzitter, collega's. Er zijn, naar aanleiding van die meiscirculaire, zijn er ook een aantal posten waar weer een apart begroting bij gemaakt is. Mijn vraag is eigenlijk, die specifieke opnames die dus nu genoteerd zijn, zijn die al in uitvoering? Of kun je net zo goed in deze begroting stoppen?
Dat was vraag nummer 3. Dan de vraag over de septembercirculaire is voor de wethouder Financiën. En dat geldt ook voor de derde vraag. Guigen.
De septembercirculaire is nog niet meegenomen in deze begroting. Maar ik heb hem wel al langs zien komen van de week. Dus hij komt nog naar u toe. En hij is iets positief. Dus, ja.
En de vraag van de heer Schuijenga.
Ja. Volgens mij zijn deze punten, als ik moet naar voren trekken, maar volgens mij zijn deze punten al meegenomen in het geheel. Maar wat bedoelt u precies met wat u vraagt nu?
Kunt u de vraag verduidelijken, meneer Schuijenga?
Jazeker. Er zijn een aantal bedragen opgenomen, bij spreken voor extra kind en educatie en dergelijke. Zijn die al in uitvoering? Of zijn die al, moet die nog opgestart worden?
Hij stelt vragen.
Voorzitter, kan de vraag nog hier gesteld worden? Want ik denk dat het dus over mijn portefeuille gaat.
Meneer Schuijenga.
Er zijn allerlei posten zijn opgenomen, zeg maar. En de restant, het grootste gedeelte, is dan in richting de algemene reserve gegaan. Maar die opgenomen postjes, hè, bijvoorbeeld kinderen, educatie en noem maar op, waar acuut nodig, want het moest spoed voor spoed. En dan zeg ik van mijn kant en onze collega's, is het daar al aan begonnen? Vanwege de spoed aanvraagd. Dank u.
Volgens een aantal commissieleden is er een misverstand. En die wil mevrouw Van der Wetering even verduidelijken. Dat lijkt me handig in dit geval. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat wat meneer Schuininga bedoelt, is dat er in de meicirculaire voorgesteld wordt om incidenteel te bestemmen. En dan zijn er een aantal decentralisatieuitkeringen. Maar die worden door het Rijk specifiek zo benoemd. Dus ik denk dat daar de vraag over gaat. Zijn deze al specifiek benoemd? En zijn het dan onderwerpen waar al uitvoering aan wordt gegeven? Of zijn het nieuwe onderwerpen? Dat is wat meneer Schuininga bedoelt.
Dat was een uitstekende vraag om technisch te stellen, schriftelijk vooraf. Maar portefeuille houden, kunt u daar een antwoord op geven?
Ja, dat kan ik dan in dit geval. Ja, die zijn dus bedoeld voor dit jaar en daarmee dus ook al in de lopende begroting, eigenlijk dus van 2024, zijn die opgenomen. Als dat het antwoord op uw vraag is, dan is dat het.
Dan heb ik nog een vraag over het Huis van Ontwikkeling en Kwantificeerbaarheid.
Klopt. Dat is natuurlijk al in gang gezet. Hè. Het Huis van Ontwikkeling is eerder dit jaar gestart. Daarmee is dus ook ja, de trajecten die voorheen door de Bolder gedaan werden, worden nu door het Huis van Ontwikkeling gedaan. Dat gaat soms op een andere manier. Dat gaat door andere personen, dat gaat via andere systemen. En dat zo'n overgang, ja, dan gebeurt er altijd iets. Dus dan die exacte kwantificeerbaarheid van die trajecten is dan niet helemaal helder. En kunnen we dus eigenlijk volgend jaar pas scherp hebben. U zegt, het komt moeilijk van de grond. Ja, daar hebben we ook al eerder iets over gezegd. Volgens mij ook elders in een van de stukken. Het is soms wat moeilijk. Je gaat een nieuwe organisatie starten en dan zijn er wat hiccups. En soms zit dat in personele zin, maar soms is dat ook organisatorisch. Het moet voegen. Maar ik heb er van de week nog een gesprek over gehad, over de nieuwe mensen die er komen en de aansluiting van externen. En ik heb er eerlijk gezegd alle vertrouwen in dat we de goede kant op aan het gaan zijn.
Dank, portefeuillehouder. Iemand anders over de uitkomsten van de meicirculaire? Kan die als hamerstuk naar de raad door? Ik zie je instemmend geknik. Dat is de eerste. Volgende agendapunt zal zeker niet als hamerstuk naar de raad gaan. Dat is de ontwerpprogramma begroting 2025-2028. Bij dat agendapunt hebben we een inspreker. Die geef ik zo meteen als eerste het woord. Daarna geeft de wethouder een korte inleiding en krijgen we een verslag van de voorzitter van de auditcommissie. Dat gezegd hebbende, mevrouw Stiekema, ga uw gang. Voor u hetzelfde, 5 minuten. En een minuut van tevoren geef ik een seintje. En als er nog vragen zijn, daar kunt u even voor blijven staan. Ga uw gang.
Goedenavond. Ik ben Sinter Stiekema en sta hier mede namens oprichter en coördinator Bianca Polderman en alle andere betrokkenen bij Tessengezinnen. Want het voortbestaan van Tessengezinnen staat onder zware druk. Ik wil de raad en het college vragen om de extra preventiebudget van 35.000 euro in taakveld 661, welke is opgenomen in de perspectiefnota 2025-2028, te verhogen tot 55.300 en volledig te bestemmen voor het kunnen blijven doen van de matches van steun- en vrijgezinnen door Tessengezinnen. Hiermee wordt in basis het voortbestaan van Tessengezinnen geborgd na het afronden van de pilot van 3 jaar per 1 juli 2024. Tessengezinnen voert collectieve informele zorg uit. Vergelijkbaar met buurtgezinnen, welke onder andere in Den Helder, Schagen en Hollands Kroon actief is. Het is gestart als regionale pilot met hulp van het Kansfonds, Oranjefonds, de gemeente en lokale fondsen. Sommige mensen hebben een beetje tijd en liefde over. En anderen doneren geld om zogenaamde vraaggezinnen, dus gezinnen die tijdelijk uit balans zijn, een steuntje in de rug te geven. Ook buiten kantoortijden. Afgelopen jaar hebben we 30 structurele koppelingen tot stand gebracht tussen stabiele ervaringsdeskundige vrijwilligers, de zogenaamde 66 steungezinnen en vraaggezinnen. In totaal hebben we 78 gezinnen geholpen, waar 168 kinderen bij betrokken waren. We bieden informele preventieve zorg, waarmee we jeugdhulp voorkomen of afschalen. De afgelopen jaren heb ik mij fulltime ingezet voor tessengezinnen. Velen van u zijn me bij verschillende overleggen tegengekomen. Ik ben ambassadeur van al het moois wat er op het eiland actief is, en actief lid van de werkgroep Ouderkracht en Kerngezond Texel. En heb daar met liefde enorm veel vrijwilligerswerk in gestopt. Bianca en ik zijn de twee betaalde coördinatoren voor een beperkt aantal uren om de continuïteit en de kwaliteit van tessengezinnen te borgen. Wij doen dat vanuit ons hart en met liefde. Het is prachtig om te ervaren wat voor enorme bekommernis en draagkracht er op Texel is. We worden goed gevonden door en werken prettig samen met de scholen, het sociaal team, de huisartsen, GGD, ambulante begeleiders, Huis van Ontwikkeling, Jong Forever, Texels Welzijn en vele andere partners. Door ziekte en onderbezetting binnen de gemeentelijke organisatie heeft onze subsidieaanvraag voor de tweede keer op rij te laat aandacht gekregen. En daar betalen wij de rekening van. Gelukkig is de ambtelijke bezetting weer op orde en is de gemeente van mening dat tesselgezinnen van meerwaarde is als structureel onderdeel van het sociaal domein. Wij zijn dan ook heel blij dat de wethouder afgelopen maandag aangegeven heeft dat de bovenstaande 35.000 euro volledig voor tesselgezinnen bedoeld is. Voor de overige ruim 20.000 euro is echter geen dekking in de begroting van 2025. En dat heeft grote consequenties. Want dan hebben Bianca en ik in totaal samen 5,5 uur per week om alles te fixen. En kunnen we geen 30 gezinnen helpen, maar ongeveer 19. Dat betekent dat we komend jaar nee moeten zeggen tegen sommige vraaggezinnen. En alleen bij dat idee al draait mijn maag zich om. En dat in tijd van personele krapte en wachtlijsten. Met onze informele netwerken ontzorgen we gezinnen en professionals. En ook bij budgettaire uitdagingen een investering die zich per definitie terugverdient. We snappen dat er keuzes gemaakt moeten worden. En die zullen we ook respecteren. Misschien is het wenselijk dat we op onze handen gaan zitten en wachten op een opdracht. Maar dat gaat volledig tegen onze aard in. En met pijn in ons hart zullen we dan dus dingen niet meer moeten doen en doorverwijzen naar anderen. Samengevat hopen we dat tessengezinnen ook komend jaar de matching van alle gezinnen mag blijven doen. Dat we onze enorme doe- en denkvermogen mogen benutten. En dat we de ambities van de gemeente in preventieve zorg mogen helpen uitvoeren. Daarnaast hopen we dat tessengezinnen, net als Texels Welzijn en Jong Forever, volgend jaar als BCF, dus een beleidsgestuurde contractfinanciering, staat opgenomen in de programmabegroting 2026. We geloven er gelukkig in dat alle mooie dingen die we de afgelopen jaren in de wereld hebben gezet met elkaar van waarde blijven. En we vertrouwen erop dat tessengezinnen met uw hulp mag blijven doen waar we goed in zijn. En samen met de gemeente en andere partners het welbevinden van alle kwetsbare Texelse kinderen van 0 tot 23 jaar een stapje in de door hun gewenste richting mag helpen. Niemand staat er alleen voor. Samen maken we echt het verschil. Dank u wel.
Dank u wel. Het was iets langer dan 5 minuten, maar ik had al eerder het idee dat u na een afronding aan het gaan was. Dank voor uw inspraak. Ik heb al een hand gezien bij mevrouw Van de Wetering voor een vraag. En mevrouw Ter Borch. En aan die kant drie handen. Mevrouw Van de Wetering.
Dank u, voorzitter. In het voorstel wat wij van het college hebben gekregen staat dat landelijke en regionale subsidies eigenlijk afgebouwd gaan worden. Omdat het natuurlijk een pilot was. Hebben jullie als Tesselgezinnen ook naar andere instanties op het eiland gekeken om daar aan de deur te kloppen om een bijdrage? Of is de gemeente Texel voor jullie eigenlijk het enige loket wat mogelijk is?
Gemeente Texel is absoluut niet het enige loket wat mogelijk is. Wij worden vanaf het begin worden wij bijzonder mooi gesteund door het Tesselfonds, Gollesfonds, Caritas en Samen 1. U heeft vast het artikel gezien in de jubileumuitgave. En ook zij hebben dat gedaan voor die drie jaar het project in volle breedte te steunen. En kunnen wellicht incidenteel nog iets betekenen, maar niet structureel. En daarnaast krijgen we bijzonder veel donaties van particulieren, verjaardagsgeld, van alles en nog wat, die heel specifiek bedoeld zijn voor leuke dingen en mooie projecten, los van de informele zorg die we in dit geval zeg maar bij de gemeente vragen.
Mevrouw Ter Borch.
Dank u, voorzitter. U hebt 55.000 gevraagd, 55.300. En u krijgt nu de structurele bijdrage van 35.000. Kunt u ons uitleggen, kunt u ons meenemen wat dat verschil van 20.000 euro nou praktisch gezien betekent voor uw reilen en zeilen?
Dat is al een beetje in de inspraak naar voren gekomen, maar kunt u het een keer herhalen, mevrouw Stiekma?
Praktisch gezien houdt dat in dat de 30 gezinnen die we nu structureel ondersteunen, dus dat zijn gezinnen waar we wekelijks, dus periodiek aanwezig zijn, dat we dat aanbod zullen moeten afbouwen of zo. En dat er voor ook de informele zorg die we verstrekken, dus eigenlijk alle dingen die we met elkaar doen, dus we zorgen voor maatjes, we doen van alles in informele zorg om gezinnen waar het gewoon tijdelijk even niet lukt te ondersteunen. En kennis en ervaring delen is daar een van de dingen die daar een onderdeel van is. Dus het is niet zo dat alle gezinnen die bij die 30 gezinnen horen dus structurele ondersteuning krijgen. Maar ook die willen we heel graag blijven helpen. Ik weet niet of dat een antwoord is, maar
ga je gang.
Ja, ik krijg dus het beeld dat u niet alleen zorgt dat een vraaggezin en een steungezin aan elkaar gekoppeld worden, maar u zorgt er ook voor dat er activiteiten omheen plaatsvinden, zodat de zaak blijft lopen, zal ik maar zeggen.
Ja, ik denk dat Tesselgezinnen als informele zorg laagdrempelig nabij eigenlijk alles wat we denk ik gelukkig misschien als grootste deel van de aanwezigen om ons heen hebben. Sommige gezinnen hebben dat niet. Of komen tegen specifieke uitdagingen te staan waarbij we gelijkgestemde of binnen ons eigen vrijwilligersnetwerk hebben of binnen de netwerken van de mensen die dan ons met ons meedenken. Om te zorgen dat deze mensen werkelijk het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Dank u voor uw helder betoog, mevrouw Stiekema. Inderdaad, wij moeten keuzes gaan maken in de begroting over budget. En ik hoorde u net zeggen dat u preventieve ondersteuning biedt. En ook dat u zegt, daarmee ontlasten we eigenlijk ook professionals. Zou u daar nog iets meer over kunnen vertellen? Want ik kan me zo voorstellen, bijvoorbeeld een gezin dat geen ondersteuning krijgt, eerder in de problemen komt en dan misschien een zwaarder beroep doet op de voorzieningen van het sociaal team. Zou u dat iets meer kunnen uitleggen wat dat betekent concreet?
Wat het concreet betekent is dat ook in deze tijd van personele krapte het soms ingewikkeld is om per direct hulp in te schakelen. Waardoor op verzoek van professionals en een goed overleg voor ons heel helder is dat we dan even het netwerk verbreden en daar ontzorgen in afwachting van professionele zorg die ingezet wordt. Dus daar waar er vragen zijn of daar waar... Nou, kijk naar waar de werkgroep Ouderkracht voor staat in breedste zin. Zowel ouders als jongeren hebben vaardigheden te leren. En hoe fijn zou het zijn als vragen die daar spelen niet nog weer een belasting opleveren voor de professionele zorg.
Meneer Kooijman.
Dank u wel. Ja, ik denk dat de gehele raad van de drong is dat Tesselgezin natuurlijk heel goed werk doet. En als ik dat zo hoor, 30 structurele koppelingen, 78 gezinnen en 168 kinderen, dat is heel wat. En er is één ding in uw betoog wat mij triggerde, dat was de subsidieaanvraag. Want daarin vertelde u van, het heeft hier binnen de organisatie te laat aandacht gekregen, ook vanwege personele problematiek. En daar betalen we nu de rekening voor. Wat bedoelt u daar precies mee? Want was die aanvraag, als die op tijd was, had u dan wel, zeg maar, die 55.300 euro, had die dan wel hier in de programmabegroting staan? Ik ben benieuwd naar uw reactie.
Of die wel of niet in de programmabegroting had gestaan, had inderdaad een keuze geweest van de betreffende beleidsadviseur en de wethouder. Hoe dat dus dan gaat binnen een gemeentelijke organisatie. En waarom betalen wij de rekeningen voor? Tot afgelopen maandag waren we heel blij zijn met het feit dat de heer Van der Belt een uur de tijd heeft genomen om met ons in gesprek te zijn, hadden we werkelijk geen perspectief. Als het project dus afgelopen is per 1 juli 2024 en dat onze realiteit is, dan snapt u dat het heel ingewikkeld wordt.
Meneer Schuilenga.
Ja, voorzitter, dank u. En voor Ziekema en collega's, als VVD kan ik alleen maar heel hartelijk danken voor wat het er op heden allemaal gedaan heeft. En we zullen ook ondersteunen voor de toekomst. Meer kan ik niet zeggen.
En dat was ook geen vraag. De vragen aan het college die kunnen zo meteen bij het agendapunt gesteld worden. Dank voor uw inspraak en uw antwoorden, mevrouw Stiekema, mevrouw Polderman. En blijf gerust zitten. Voordat we met het agendapunt aan de gang gaan, wil ik eerst de portefeuillehouder het woord geven voor de introductie.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben de man van Financiën als wethouder. Daar heb ik nog een paar dingen toevoegen. Hoe we tot stand zijn gekomen. Want hier ligt het programma 2025 voor u. Ook de doorkijk naar 26, 27 en 28. We weten dat het Rijk gaat bezuinigen naar onze gemeentes toe. Dat treft ons ook. In de perspectiefnota heb u gezien dat we 3 jaar rood stonden. 2 miljoen gemiddeld. Daarnaast, minder geld gaat er ook naar ons toe. Maar er worden ook meer taken naar ons toe gedeeld. We moeten meer taken voor doen, wat ook geld kost. En niet vergeten, de Texels ambitie is hoog. Personeellasten worden hoger. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven, dat snap ik ook. Ze zijn moeilijk te vinden. Maar ja, we hebben ze toch nodig. Daarbij moeten we ook toegeven, die jaren die nu voorleggen, ten opzichte van het perspectief, heeft dit college met zijn mensen toch een sluitende begroting gemaakt. Alle jaren. Het zijn misschien geen grote bedragen vergeleken met de afgelopen jaren, maar ze zijn wel sluitend gemaakt. Wat toch wel een hele uitdaging is geweest. Waarbij we bijna alle ambities en nieuwe voorstellen kunnen laten doorgaan. Er is bijna niks afgegaan van de voorstellen. Ook is naar de overregeling kritisch gekeken. Daar wordt nu aan gewerkt of het wordt nu uitgevoerd. Om te kijken van, laten we een inhaalslag gaan doen. Dat heb u waarschijnlijk wel gezien op de Texelse wegen en overal wat er gewerkt wordt. Ook hebben we alles kritisch bekeken van de financiën van de gemeente. Om te kijken waar kunnen we ruimte vinden. We hebben de trendmatige verhogingen doorgevoerd die we al jaren doen. Niet te vergeten. We hebben alles wat scherper begroot. Wat we normaal iets ruimer nemen hebben we nu wat scherper gezet. Daar hebben we ook geld uitgehaald. En natuurlijk moet je keuzes maken om iets te verhogen. Dat is parkeervignet geworden. Maar goed, daar wordt ook geld geïnvesteerd in strandslagen, parkeerterreinen, noemt u maar op, in de wegen. Dus dat is ook wel te verkondigen. Maar zoals de OZB, wat op Texelweg nog wel gevoelig ligt, is niet verhoogd. Terwijl, als u ziet in de papieren, is er best daar ruim geld te halen. 8 miljoen, even zo uit mijn hoofd, voor de gemiddelde Nederlandse gemeente. Dat is best veel geld. Maar goed, we hebben gekozen voor dat niet te doen. En dat legt natuurlijk wel, toch wel een grote druk op onze financiën. Zelfs de toeristenbelasting, maar goed, die hebben we 2 jaar sluitend of 2 jaar vastgesteld. Dus die kunnen we nu niet verhogen. Maar dat was ook niet nodig om een sluiter te krijgen. Ik vind dat als gemeente, als de organisatie, goed hebben gekeken om deze cijfers te mogen aanbieden en sluitend te maken. En met alles wat we doen, willen we toch voor een mooi Texel doen. Dus ik ben blij dat we met deze mensen, met dit college, toch een sluitende begroting hebben gemaakt. Terwijl we toch al een paar jaar allemaal rode getallen naar ons toe zagen komen. Ik ben er blij mee.
Waarvan akte. Dank u wel. Dan het woord aan de voorzitter van de Ordecommissie.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Ordecommissie heeft op 15 oktober vergaderd. Onder meer over de onderwerp programmabegroting 2025 en over de bestuursopdracht BNC. De auditcommissie is zeer tevreden over de digitale versie van de programmabegroting. Met name het eenvoudig kunnen doorklikken naar bijvoorbeeld het huidige beleid werkt erg prettig. Complimenten daarvoor. Maar we willen de afdeling Financiën ook complimenten maken voor de wellicht enigszins ouderwetse papieren versie die is aangeleverd. Voor veel raadsleden is dit lekker vertrouwd en daardoor erg prettig. De auditcommissie heeft geconstateerd dat er geen technische belemmeringen zijn om de conceptprogrammabegroting 2025 met de programmabegroting in te stemmen. Wel heeft de auditcommissie bij de programmabegroting 2025 één advies aan de raad. Dit advies heeft betrekking op het onderdeel overhevelingen. Dit onderdeel is al sterk verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Dit komt mede door de afspraak dat budgetten niet steeds opnieuw overgeheveld kunnen worden. Oudere budgetten vallen vrij en moeten indien nodig opnieuw aangevraagd worden. Slechts met een goede toelichting waarom dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld omdat er al voorbereidingen zijn getroffen, kunnen oudere budgetten nogmaals overgeheveld worden. Deze toelichting is bij sommige oudere overhevelingen nog te sumier of niet voldoende helder. De auditcommissie vindt de toelichting belangrijk, omdat alleen met een goede toelichting de raad mogelijkheden heeft om financieel bij te sturen. De auditcommissie adviseert de raad daarom om aan het college te vragen om nog meer aandacht te geven aan de overhevelingen en het waarom ervan. In zaken de bestuursopdracht BNC is de auditcommissie tijdens de vergadering verder bijgepraat. Doel van de bestuursopdracht is om een logischer proces van begroten en verantwoorden samen te stellen, zodat de raad beter in staat wordt gesteld om de gemeente financieel te sturen. De auditcommissie vindt het belangrijk om bijgepraat te worden over het fine-tunen van de producten van de PNC-cyclus en ziet het als haar taak de organisatie hierover te bevragen. Maar zij vindt de uitvoering van deze bestuursopdracht van belang voor de hele raad. Daarom adviseert zij de raad om het college te vragen om regelmatig geïnformeerd te worden over de stand van zaken, over het proces en de voortgang. Zoals eerder is gebeurd in de RIP van juni bij de programmarekening 2023, de perspectiefnota 25-28 en de tussenrapportage 2024. De auditcommissie zal in de komende raadsvergadering vragen aan de gemeenteraad om deze 2 adviezen over te nemen.
Dank, voorzitter van de auditcommissie, en dank aan de hele auditcommissie voor het werk dat zij voor ons gedaan hebben. Voordat we beginnen de ontwerpprogrammabegroting te bespreken. In het afstemmingsoverleg hebben wij de afspraak gemaakt dat de behandeling maximaal 2 uur gaat duren. Zodra de eerste spreker het woord heeft, zetten wij onze timer, en als die afgaat, dan is de behandeling af. Meneer Schuiringa zegt, we zullen zien. Dat is geen uitdaging. Aansluitend aan het behandelen van deze ontwerpprogrammabegroting is er nog de ruimte om de midterm review die bij de stukken zit te bespreken. En degene die hun mail nog niet hebben gelezen, er is vandaag op heel veel technische vragen nog een antwoord gekomen. Dank daarvoor voor het snelle behandelen van deze vragen. Maar bij die beantwoording, of tenminste niet alle vragen waren technisch van aard, dus niet alle vragen zijn beantwoord omdat er politieke vragen tussen stonden.
U bent vanavond in de gelegenheid om die vragen nog mondeling te stellen aan het college. En doe dat vooral bij het bijbehorende programma. Dan starten wij onze timers. En beginnen wij met de ontwerpprogrammabegroting. En dan wil ik als eerste het hele stuk tot hoofdstuk 1 pakken. Dus tot en met pagina 9. Is er iemand die daar op- of aanmerkingen over heeft? En... Oh, die papieren versie die wordt goed gebruikt, zie ik al. Daar zie ik geen handen. Dan beginnen we bij hoofdstuk 1, de kerngegevens, op pagina 10. Die loopt door tot en met pagina 14. Hou dit vol. Niemand. Hoofdstuk 2, het financieel perspectief 2025 tot 2018. Pagina 15 tot en met 21. Daar zie ik een hand bij meneer Schuigen.
Ja, dank u, voorzitter. Wij hadden al een vraag als VVD erover gesteld... in het kader van de nadeelcompensatie op pagina 20 onderaan. Daar hebben we ook antwoord over gehad... dat geen rekening mee gehouden is. Dus ik neem aan dat het college zich bewust is... dat het ook geen gevolg heeft via de paraplu-bestemmingsplanwijziging. En dat is een dappere daad. En verder heb ik altijd geen vragen over, het is alleen de opmerking...
Dat was een opmerking waarvan akte. Niemand anders opmerkingen over hoofdstuk 2. Gaan we door naar hoofdstuk 3. Die is heel kort, de samenvatting van de begroting. En daar gaan we veel verder op inzoomen. Hoofdstuk 4, we beginnen bij de programma's. Een programma 0, dat klinkt altijd heel gek. Voor en door bewoners. Dat begint op pagina 27 en eindigt op pagina 38. Ik zie een hand bij meneer Hercules en bij meneer Kooijman. Dan beginnen we aan de kant van meneer Kooijman.
Dank u wel. Het gaat over pagina 34, gaat over de parkeerbelasting. Wij komen misschien nog met een amendement qua verhoging, zeg maar. Want we vinden hem niet. Als je kijkt naar dag- en weektoerisme, dag- en de weekkaart... dan vinden wij dat toch wel onevenredig... daar een onevenredigheid in zitten. Maar u wilt in ieder geval de tarieven voor het parkeervignet... verhogen om het fietsen op het eiland te stimuleren. Dus u denkt dat bij een jaarkaart van 40 euro... dat inwoners dan wel op de fiets gaan in plaats van met de auto. En als u kijkt naar onze fietspaden, dan wordt die goed gebruikt. Maar dat gebeurt ook met name door dagtoerisme. Die moeten soms wel eens een bootje wachten voordat ze het eiland op kunnen... En de opbrengsten uit het vignet die zijn eigenlijk juist bedoeld... om die parkeer- en infrastructuur op orde te brengen. Vraag aan het college, bent u het daarmee eens... om die infrastructuur op orde te brengen... en dat het niet bedoeld is om het gebruik van de fiets te stimuleren? Misschien dat u daar dan een aanpassing op doet. Dat was de vraag. Dank u wel.
Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, ik had eigenlijk een vraag eerder nog in het hoofdstuk... maar ik heb ook een vraag over parkeren. Zal ik daar eerst maar even op aansluiten dan? We hebben technische vragen gesteld over de hoogte inderdaad van het uurparkeren... dagkaart, maandkaart en jaarkaart. Ook wij vinden dat daar verhoudingen tussen zitten... vooral tussen het uurparkeren en de dagtarief. Die vinden we afwijken van de andere afstanden... van de prijzen van het parkeervignet. En op antwoorden die we krijgen van het college... wordt gesteld bij ons voorstel... wat zullen we het uurparkeren naar 5 euro per uur brengen? Als antwoord krijgen we dan dat de verwachting is... dat mensen hun auto vaker bij het huisje zouden neerzetten... als ze dat zouden gaan doen. Dat is een uitgangspunt van het beleid... van het mobiliteitsbeleid op dit moment. Eigenlijk zegt het college daarmee, dat is een goed idee. Breng het uurtarief van 3,50 naar 5 euro. Dat is mijn eerste vraag. Ook al klonk die niet als een vraag, want het is gewoon een antwoord van het college. En de tweede nodigt het college ons uit om inderdaad over die tarieven te gaan discussiëren... of die afstanden wel groot genoeg zijn. Dat blijkt uit het antwoord op onze vraag over... eigenlijk het lage uurtarief en de verdere verhogingen tot 40 euro voor een jaarkaart.
Betekent dat het college...